Zullen we samen gaan bidden? Heere, zo komen wij vanavond bij u. We danken u voor deze dag, voor wat we konden doen. Sommigen konden vanmorgen al naar de kerk gaan. En vanavond kunnen anderen nog weer aanschuiven. Heere, we danken u dat uw woord ook vanavond centraal mag staan. En dat uw geest ons wil leiden. En in dit gebed om uw woord en uw geest vragen we of uw woord mag opengaan. Opengaan voor ons hart en of het mag landen in ons leven. En we bidden, Heilige Geest van God, of u ons de juiste gedachten wil geven. Of u ook door onze gevoelens heen wil werken. En dat onze woorden en daden mogen zijn tot eer van u en de Vader en de Zoon. We danken u dat we de vrijheid hebben om deze dienst te houden. En als we nadenken over het fundament van onze verlossing, het meest basale van onze redding, dan vragen we of het zo mag landen in ons leven dat we er blij van worden. Dat we er getroost door zijn. Dat we aangespoord raken om nog meer met u te leven. Om nog meer op u te vertrouwen. En geef dan ook het verlangen om te groeien in dat geloof. In die blijde boodschap. Zo vragen we om uw leiding. Houd ons in alles wat we doen dicht bij u. We brengen deze dienst bij u in de naam van Jezus. Amen. We gaan lezen uit 1 Korinthe 15. En we lezen vers 12 tot 32. 1 Korinthe 15, vers 12 tot 32. Daarna zingen we bekende versen uit Psalm 73, vers 9 en 10. Maar eerst gaan we lezen. Maar, zegt Paulus, maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen. Omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Dan bent u nog een gevangene van uw zonden. En worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft. Opdat God over alles en allen zal regeren. Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen? En waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen? Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters. Zo waar als ik dankzij Christus Jezus onze Heer trots op u kan zijn. In Efeze heb ik op leven en dood gevochten. Wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Tot zover de schriftlezing. De catechismus dan. Vorige week had dominee Molhuizen 4 vragen en antwoorden. Maar zondag 17 heeft maar 1 vraag en antwoord. Vraag en antwoord 45. Welke betekenis heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij voor ons door zijn dood verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. 3 dingen dus, die worden genoemd in zondag 17. We zingen zometeen weer een lied uit de paastijd, gezang 217. Jezus leeft en ik met hem. We willen nadenken over wat we hebben gelezen in 1 Korinthe 15. En dan staat er in vers 20, maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als de eerste van de gestorvenen, zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals we door Adam allen sterven, zo zullen we door Christus allen levend worden gemaakt. Broeders en zusters en jongeren, stel je eens voor dat te midden van alle berichten over het coronavirus en de vluchtelingenstroom in Turkije en Griekenland, dat er ineens op het journaal zou komen dat er door archeologen een belangrijke ontdekking was gedaan. En dat de kranten de volgende dag er vol mee zouden staan. Het lichaam van Jezus is gevonden. In Jeruzalem is een graf ontdekt met daarin de botten, de overblijfselen van Jezus, beweren die archeologen. En ze weten het zeker, want door dat gebeente, door die botten, kunnen ze zien dat het lichaam gekruisigd is. Nou, dan zouden veel mensen zeggen, eindelijk is die mythe van Jezus' opstanding ontmaskerd. Wat zouden we doen met jouw geloof? Wat zouden we doen met onze gemeente? Als de halve wereld zo'n bericht zou geloven. Ik dacht daar van de week over na en volgens mij zijn er twee reacties mogelijk. In de eerste plaats kun je weigeren te geloven dat het Jezus lichaam is. Jezus is namelijk verschenen aan vele mensen. En we hebben dat hele hoofdstuk 1 Korinthe 15 niet gelezen, maar in de eerste versen wordt wel duidelijk dat het gaat over honderden mensen. Jezus is aan honderden mensen als de levende verschenen. Dus kun je zeggen, ik geloof het niet. Want de Bijbel zegt duidelijk wat anders. Je kunt ook zeggen van ja, ik geloof het wel. Als je dat zegt, dan zou je daarmee ook afstand moeten doen van je geloof. Want we hebben duidelijk gelezen in 1 Korinthe 15 dat ons geloof helemaal niets is zonder de opstanding. Ik denk aan wat we hebben gelezen in vers 16 tot 19, daar staat het heel duidelijk. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is Christus niet opgewekt. Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Hij zegt Paulus, dan zijn we niet gered. Dan zijn we nog in onze zonde. Dus dan kun je maar beter afscheid nemen van je geloof. Kortom, alles staat of valt met de opstanding. Dat is het fundament van ons geloof. Daar is alles opgebouwd. En daar gaat het over vanavond in de catechismus. Hij is opgestaan en ik zal opstaan. Hij is opgestaan en ik zal opstaan. Wat betekent nou die opstanding van Jezus? Waarom is dat het fundament? Nou, zegt de catechismus ten eerste, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij voor ons door zijn dood verworven had. Het eerste wat de catechismus noemt is onze rechtvaardiging. Of rechtvaardigmaking. Dat is het hart van het evangelie. En dat is ook weer door de reformatie heel sterk centraal gezet. De rechtvaardiging van de zondaar of de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is het hart van de zaak. Nou, we weten allemaal wel, als je het hart uit een lichaam haalt, dan gaat het lichaam dood. Dan is het lichaam dood. Dus onze verlossing, de verzoening van onze schuld, het eeuwige leven, dat is gefundeerd op Gods reddingsplan door kruis en opstanding. Kruisiging en opstanding. Die kun je niet van elkaar scheiden. Je kunt ze wel onderscheiden. Want Jezus stond op de derde dag. Maar in Gods plan is het een twee-eenheid. En daarom, als je dat kruissymbool ziet, dan gaat het niet alleen over de dood van Jezus, maar ook altijd over zijn opstanding. Verzoening en overwinning. Verzoening van onze zonde en de overwinning op de dood, ze horen bij elkaar. Het is een twee-eenheid. Aan het kruis heeft Jezus al Gods gerechtigheid volbracht. Hij heeft de wet vervuld. Al onze zonden gedragen. Een paar weken geleden ging het over zondag 15. Hij heeft de vloek, het oordeel, de straf gedragen, de toorn van God. En zo heeft hij alles wat tussen ons en God instond, weggenomen. En dan kunnen wij in de weg van het geloof weer recht voor God staan. We mogen kinderen van de Vader zijn. rechtvaardigmaking. Want de gerechtigheid die van Jezus is, wordt ons toegerekend, wordt ons gegeven. Omdat hij betaald heeft aan het kruis. Maar die gerechtigheid die hij voor ons verdiend heeft, die wil hij met ons delen. Want wat heb je eraan als iemand iets voor jou verdiend heeft, maar het niet aan jou geeft, het niet uitdeelt aan je? Dat is toch nodig? Alleen als hij het uitdeelt, als de levende, kunnen wij het ontvangen. En daarom moest Jezus opstaan op de derde dag. En zo was het ook volgens de schriften. Zo zegt hij het steeds ook weer tegen zijn discipelen, tegen de Emmausgangers. Volgens de schriften moest het zo gaan. Alleen zo konden de dood en de duivel worden verslagen en kunnen wij delen in de gerechtigheid die hij heeft gebracht. En door zijn opstanding weten wij, ik verdien de straf, maar hij droeg de straf. Ik moest gekruisigd worden, maar hij werd voor mij gekruisigd. En ik verdiende het oordeel, maar hij spreekt mij vrij. Degene die mij mag aanklagen is ook degene die mij vrij spreekt. Door zijn kruisiging en opstand. En is dat hart van het evangelie ook het hart van jouw geloof? Staat er in je leven een kruis? Is dat voor jou de kern van de zaak? Dat jij rechtvaardig bent voor God door wat Jezus heeft gedaan toen hij stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Het begon eigenlijk in de catechismus al bij zondag 1. Hè? En daar wordt gezegd, wat is je enige troost in leven en in sterven? Dan is het dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe heiland. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen gedaan. Dat is het kruis, zou je kunnen zeggen. En hij heeft mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Daar klinkt iets van de opstanding in mee. Maar ook als een twee-eenheid. Rechtvaardigmaking. Dat is het eerst. En dan zegt de catechismus vervolgens, ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Na rechtvaardiging komt de heiliging. He, rechtvaardigmaking en dan komt de heiligmaking. We worden niet alleen rechtvaardig voor God door zijn opstanding, maar ook heilig voor God. En net zoals kruis en opstanding samengaan, zo geldt dat ook voor rechtvaardiging en heiliging. Je zou kunnen zeggen, rechtvaardiging is het hart en het lichaam daaromheen is de heiliging. Dat hangt allemaal samen. Rechtvaardiging en heiliging, ze horen bij elkaar. En als ik heiliging dan wil samenvatten in één woord, dan zou ik kiezen voor het woord dankbaarheid. Dat doet de catechismus zelf ook. Dankbaarheid. Dat je God dankbaar bent voor wat hij je heeft gegeven. En dat het ook blijkt uit je leven. Dat je een dankbaar leven leidt. En dat je leven een dankoffer is. Dat je God wil geven. Dat je met alles wat in je is God de eer en de lof wil geven. Om wie die is en om wat die heeft gedaan. Dankbaarheid. Wat dat betreft is ons jaarthema 10.000 redenen van dankbaarheid is een hele essentiële zaak. Maar zonder de kruisdood van de Heer kan mijn leven geen dankoffer zijn. En andersom kun je zeggen, zonder dankbaarheid, zonder heiliging kan ik ook geen kind van God zijn. Als ik onheilig blijf leven, als ik maar gewoon mijn gang ga en blijf doorzondigen, terwijl ik weet dat het fout zit en dat ik andere keuzes moet maken en de dingen anders moet doen, dan komt het niet goed. Ik denk aan wat Paulus schrijft in Efeze 5. In Efeze 5 daar schrijft Paulus, laten we u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige en platvloerse oppervlakkige taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, die zedeloos is of hebzuchtig is, het is allemaal afgoderij, dat zo iemand geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. En bedoelt Paulus niet mee te zeggen van, als je zonde doet, dan hoor je niet bij God. Nee, natuurlijk niet, want wij doen allemaal zonde. Maar hij bedoelt wel dit te zeggen, als jij gewoon doorgaat met je oude leven zonder God, dan hoor je niet bij hem. Want dan kies je voor een onheilig bestaan. We kunnen niet denken, ik ben gerechtvaardigd, ik ben vergeven, dus nou ga ik maar gewoon doen wat ik lekker zelf zin in heb. He, wat God al zei tegen zijn volk Israël bij de berg Sinaï, Exodus 19, wees heilig, want ik ben heilig. Dat wordt door Petrus herhaald in het Nieuwe Testament tegen de gemeente. Wees heilig, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. En God zegt niet, wees schijnheilig. Nee, wees heilig. En door de opstanding weten we ook dat God niet half werk doet. Want door de Heilige Geest zorgt hij ook voor onze heiliging. En daarom gebruiken we altijd twee woorden. Hè? Rechtvaardiging, rechtvaardigmaking. Het is God die het doet. Heiliging en heiligmaking. Het is de Geest die het doet. Want de kracht van de Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, is ook de kracht van de Geest die ons in een nieuw leven opwekt. Met andere woorden, die opstanding van Jezus, die bewerkt iets in mijn leven. Dat ik ook heilig wil leven. Dat ik ook wil dat mijn bestaan een dankoffer is voor God. Ook dat stond trouwens al in zondag 1, hè? Dan staat er in zondag 1, ik las er net al even uit voort, maar dan staat er zo prachtig. Daarom verzekert hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven. En maakt hij mij door zijn geest van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Herken je dat? Dat je van harte bereid bent om voor hem te leven. Is dat je verlangen? Ook heiliging is een zaak van genade. En niet wij doen het, maar de Geest doet het in ons en door ons heen. En dat maakt ons afhankelijk. Dat maakt dat we elke dag met lege handen naar God gaan. En dat brengt ons op de knieën in gebed. Heer, wilt u mijn leven heilig maken door de kracht van uw Heilige Geest? Wilt u de kracht van Jezus' opstanding laten doorwerken in mijn leven? Zoals Paulus zegt in Filippenzen 3. Hij zegt, dat is mijn streven, dat ik de kracht van Jezus' opstanding mag kennen. Is dat ook jouw gebed? Heer, laat de kracht van uw geest doorwerken in mijn leven. Maak mij heilig, maak me rein. En help me om voor u te leven. Het derde en het laatste wat de catechisme zegt is: ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Nou, we hebben het over rechtvaardiging en heiliging gehad en nu komt de verheerlijking. En zoals je kunt zeggen, rechtvaardiging is rechtvaardigmaking en heiliging is heiligmaking, kun je hier zeggen. Verheerlijking, dat is heerlijkmaking. God zal ons heerlijk maken. De opstanding richt ons niet alleen op het leven met God hier en nu, maar ook op het eeuwige leven in de heerlijkheid. In de toekomst van God. Dat is de stip aan de horizon waar wij naartoe leven. Ons leven staat niet in het teken van deze aarde en deze tijd. Als het goed is. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Gelukkig is er veel meer dan dit aardse leven. En door de opstanding van de Heer heeft ons leven het eeuwigheidsperspectief gekregen. En dat is nou precies wat we hebben gelezen in 1 Korinthe 15. Dat de toekomst is. Paulus wijst terug naar het verleden. En geeft de betekenis aan voor het heden. En hij wijst ook vooruit naar de toekomst. Het leven is geen doodlopende weg in de dood, maar de dood is een doorgang naar de eeuwige heerlijkheid. Het is als een tunnel. Een donkere tunnel die je door moet, maar aan het eind zie je het licht al schijnen. En je weet, daar ga ik heen. Want zegt de Bijbel, als wij geloven, dan zal onze ziel naar de Vader gaan in het Vaderhuis. En ons lichaam dan? Ons lichaam vergaat, nietwaar? Als het begraven wordt, als het gecremeerd wordt. Als het op zee begraven wordt, een zeemansgraf. Ons lichaam vergaat. En voor de kinderen maken we het meestal duidelijk met dat voorbeeld van die rups. Die rups die hier op aarde kruipt over de grond en over de bomen. Totdat er een dag komt dat er iets verandert. En die in een kokon terechtkomt. En op een dag wordt er een vlinder geboren. En zo is het ook met ons. We zijn als rups op deze aarde. En eens komt die dag, dan gaan wij in de kokon, in de dood, in het graf. Maar we weten, dat is niet het einde. Er komt iets heel nieuws. Wat toch eigenlijk weer hetzelfde is. Een nieuw lichaam wil zeggen een vernieuwd lichaam. Want dat beestje wat uit die kokon komt, is niet ineens een ander beestje dan het beestje wat erin ging. Die rups en die vlinder zijn hetzelfde beestje, maar wel in een heel andere gedaante. En zo zal het ook zijn als Jezus terugkomt. Dat de graven opengaan en dat Gods kinderen een nieuw lichaam krijgen. Een verheerlijk lichaam. En dat lichaam, dat nieuwe lichaam, dat zal gelijk zijn aan zijn opstandingslichaam. Aan het lichaam dat Jezus had toen hij verscheen aan zijn discipelen. En het was een lichaam, want hij sprak met hen, hij at met hen, hij dronk met hen. En tegelijk was het een nieuw lichaam. Daarom zegt de catechisme, zijn opstanding geeft zicht op mijn opstanding. Zijn opstanding is de zekerheid van mijn opstanding. Hij is opgestaan en ik zal opstaan. En niet alleen 1 Korinthe 15 zegt dat, veel meer teksten in de Bijbel spreken daar duidelijk over. Eens zullen we opstaan aan de andere kant van de dood. De eeuwige kant. De heerlijke kant. En dat zal zoiets moois zijn, dat nieuwe lichaam. Een lichaam zonder tranen of verdriet. Zonder haat en kwaad en smaad. Zonder ziekte, zwakte en zonde. Zonder gemene kwalen of gebalde vuisten. Zonder angst en twijfels. Zonder zorgen en moeite. Dat opstandingslichaam is zonder elke vorm van gebrokenheid. Maar het is vol van Gods liefde. En Gods vreugde en vrede. En dan zegt de catechismus, zijn opstanding is mijn onderpand. Dat is een Bijbels woord. Dat komt in de Korinthebrief ook voor. In de Efeze trouwens ook. Araboon is het. Onderpand, dat wil zeggen, het is een voorschot. Een soort aanbetaling. Een garantie. Zijn opstanding is het voorschot op mijn opstanding. Zo weet ik het, zo heb ik de garantie dat ook ik eens mag opstaan met een nieuw en heerlijk lichaam. Want de volmaakte verlosser verlost ons naar lichaam, geest en ziel. Kortom, die opstanding van Jezus, die bepaalt ons hele leven. Die heeft zeggingskracht voor het verleden en het heden en de toekomst. In het verleden weten we, hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. En zo hebben wij de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Omdat hij heeft gedaan. Hij heeft het volbracht. Daar hoeft niets meer van mij bij. Het is compleet. Dat is het verleden. En in het heden betekent dat, hij is de levende Heer. De gewone catechisme zei, al is hij niet meer op de aarde, hij is nog steeds de levende. Dat wil zeggen, ik kan elke dag met hem praten. En ik mag aan zijn hand door het leven heen. Want hij ziet mij, hij kent mij, hij hoort mij. En door zijn Heilige Geest helpt hij mij elke dag om met hem en voor hem te leven. Dat is het heden. En voor de toekomst betekent het, hij zal mij een nieuw lichaam geven. Hij zal mij bevrijden van al mijn tranen, van al mijn pijn. En ik ga een geweldige toekomst tegemoet. En ik zie verlangend uit naar die tijd dat alles nieuw zal zijn. Dat alles zoveel mooier, beter en fijner zal zijn dat ik me ooit kan voorstellen op deze aarde. Omdat hij is opgestaan. Daarom weet ik, ook ik zal opstaan. En daar gaan we over zingen. Jezus leeft en ik met hem. Amen. Zullen wij danken en bidden. Heren, wij komen tot u om u te danken voor die blijde boodschap. Dat goede nieuws van uw opstanding. Al bijna 2000 jaar geleden. En we leven weer toe naar Pasen. We zijn begonnen aan de lijdenstijd. En in deze tijd van 40 dagen gaan we stap voor stap naar dat grote feest van uw overwinning. En onze verlossing. Dank u wel dat u de weg ging naar het kruis. En dank u wel dat u opstond uit het graf. En dat we weten dat u zonde, dood en duivel heeft overwonnen. En dat we in het hier en nu elke dag met u mogen leven. Dat we u mogen kennen als de levende Heer. En dat we mogen wandelen met u. Dat we u mogen volgen dag aan dag. En dat de kracht van uw geest, die u uit het graf riep, dat diezelfde kracht ook ons leven heilig wil maken. Nieuw wil maken. Ons weer helpen om dankbaar voor u te leven. Om dankbaar met elkaar te leven. En wat een toekomst zit er in die blijde boodschap. Dat we weten, ik mag naar het huis van de Vader. En eens krijg ik een nieuw lichaam. Als u Jezus terugkomt, als de graven opengaan. Wat zal dat geweldig zijn. Als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel. Als hemel en aarde nieuw worden en één worden. En Gods tent bij de mensen zal zijn. We zien uit naar uw toekomst. En tegelijk hebben we de kracht van uw geest zo nodig om in het hier en nu staande te blijven. Want ons geloof is soms zo zwak. En het ging vanavond ook weer over dingen waarover we soms alleen maar kunnen twijfelen en kunnen stamelen. Want de dingen die in de Bijbel staan over de opstanding uit de dood en een nieuw lichaam, het zijn dingen die we soms zo moeilijk kunnen begrijpen, die we haast niet kunnen bevatten. Maar help ons, Heer, als we het niet kunnen begrijpen, toch om te geloven. En als we het niet kunnen bevatten, om toch te vertrouwen. Omdat u het zegt. We danken u, Jezus, dat u alles heeft volbracht. Wij willen nog wel eens in de heiliging van ons leven de denkfout maken dat wij nu aan zet zijn. Dat het op ons aankomt. En voor we het weten, Heer, we belijden dat, zijn we in eigen kracht bezig om het vuur uit onze sloffen te lopen. Maak ons afhankelijk van uw Heilige Geest. En we bidden u, Heere, heilig door de kracht van uw geest ons leven. En laat de opstanding van Jezus Christus doorwerken in het leven van elke dag. Maak ons dankbaar. We bidden zo voor onze jongeren en onze kinderen. Want het is ons verlangen dat onze jongeren en kinderen die opstanding ook leren kennen als het fundament van hun leven. Als de basis van hun geloof, maar ook van heel hun bestaan. En daar bidden we om. We danken u voor de vele kinderen en jongeren in onze gemeente. En we vragen u, Heere, houd ze dicht bij u. En als ze bij u vandaan gelopen zijn, breng ze dan weer terug. Verlies ze niet uit het oog. Hou ze vast. We bidden, Heer, voor onze gemeente. Want kerk zijn in deze tijd valt niet mee. Geef ons de wijsheid daarvoor. En ook de kracht om het hart van het evangelie altijd vast te houden. Om daar steeds weer terug te komen en daaruit te leven. Als kerk van Jezus Christus. We bidden u voor alle kerken in Nederland. En dan denken we ook aan ons kerkverband. Waar de dingen de laatste maanden zo op scherp zijn komen te staan. Waar veel mensen zich ook zorgen maken. Het zal toch niet komen tot een breuk? Bewaar ons ervoor dat we nog meer verdeeld raken. En geef dat we over kerkmuren heen steeds meer één kunnen worden. En vanuit de eenheid ook een krachtig getuigenis mogen uitgaan naar de mensen om ons heen. We bidden, Heer, voor uw volk Israël. Ook als er in Europa zoveel antisemitisme is en het alsmaar meer wordt. Heer, bescherm en bewaar uw volk. In Israël, maar ook daarbuiten. En vervul de belofte die u heeft gedaan aan uw volk. Daar bidden we om. We bidden ook, Heere, voor onze theologische universiteit. U kent iedereen die daar werkt en die daar leert. Wilt u deze mensen zegenen? We bidden, Heer, of u wil meegaan de nieuwe week in. Misschien hebben we deze week wel hele moeilijke dingen in onze agenda staan. Zijn er dingen waar we nu al tegenop zien? Geef ons de kracht daarvoor en de moed. En dat de boodschap die we hebben gehoord, dat u zelfs de dood heeft overwonnen, dat ons bemoedigt. Dat we daardoor het leven aankunnen. Ook al zijn we alleen. Ook al zijn we ziek. Ook al zijn we oud en zwak. Ook al hebben we zorgen om de kinderen. Ook al zien we zelf het leven niet meer zitten. Dat de kracht van uw opstanding ons nieuwe moed geeft. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We mogen de Heer onze gaven geven en daarna gaan we staan om ons geloof te belijden. Ons laatste lied is zometeen geprezen, zij de Heer, die eeuwig leeft. Over zijn opstanding en mijn opstanding. Eerst belijden we met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, maar op de derde dag is opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
Amen.
Als Maarten Luther het soms moeilijk had, als hij er zwaar aan onderdoor ging, dan schreef hij één Latijns woord op. Vivit, hij leeft. En dan mag je tegen jezelf zeggen, elke dag. Hij leeft. Ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.